En zo zijn we dan terechtgekomen bij vers 11. Wee hun. Dat betekent dat oordeel zal komen. En later worden die weeën uitgebreider besproken in het volgende Bijbelboek, in Openbaring. Wee hun, want zij zijn de weg van Kain ingegaan en door de verleiding van het loon van Balaam zijn zij henen gestort en door de tegenspreking van Korach vergaan. Er worden drie verschillende dingen genoemd, alle drie opgehangen aan de een of andere Bijbelse figuur. Oudtestamentische figuur zelfs. In de eerste plaats Kain, dan Bileam, want in het Grieks heet hij Balaam, maar via het Hebreeuws en het Oude Testament noemen we hem Bileam. Kain, Bileam en Korach, de weg, de verleiding en het tegenspreken, want dat is het dan, hè? De weg van Kain, de verleiding van Bileam, het tegenspreken van Korach. Die drie dingen. Om met Kain dan te beginnen. In eerste plaats is het zo dat Kain hier als voorbeeld genomen wordt voor de mens. In onze dagen de mens, sinds de eerste komst van Christus. Waarvan Kain een type is. En de mensheid wordt geacht te zijn gegaan de weg van Kain. Welke was de weg van Kain dan? Nou, uiteindelijk, als je het helemaal letterlijk neemt, de weg van Kain, zo van waar ging hij heen, waar moet het naartoe, hè? Waar ging hij heen, dat wist hij zelf ook niet. Hij zou zwervende, een dolende zijn over de aardbodem, dat we inderdaad, hij wist niet waarheen en de gevleugelde uitdrukking waar moet het naartoe zal daar ook misschien, jawel, zijn oorsprong hebben, dat weet ik niet. Maar de mens vraagt zich dat af. Waar moet het naartoe? Zwervend. Maar dat komt omdat hij ooit een keer de verkeerde weg is ingeslagen en sindsdien is hij aan het dwalen. En die verkeerde weg, de weg van Kain, is ongetwijfeld in de eerste plaats de weg van de eigenzinnige godsdienst. Kijk, u kent toch de geschiedenis van Kain. Wij kennen Kain in de eerste plaats, eigenlijk maar één ding. We kennen Kain in de eerste plaats vanwege de moord op zijn broer Abel, de bekende broedermoordenaar dus, noemen wij hem dan. En dat was weer zo omdat hij op die broer jaloers was. Want die broer die bracht een offer dat door de Heer werd aangenomen, kennelijk. Ook voor hem was dat kennelijk. En daar werd hij zo afgunstig door. En hij stak in razernij en sloeg zijn broer dood. Hoezo was Kain dan niet een godsdienstig man? Hij geloofde in God. Zeker, dat was dan net het probleem. Hij wist of God bestond. Hij zag dat ook. Enzovoorts. Hij was zelfs godsdienstig. Religieus, betekent dat. Godsdienstig in de zin van Dales Groot Woordenboek. Godsdienstig in de zin van dat hij de gewoonten en gedragingen op nahield. Rechten en plichten die iets met de godheid te maken hadden. Dat was dus zo, want Abel en Kain hebben meer gemeenschappelijk, omdat zij verschillen. Ze waren beide godsdienstige mensen. Zij brachten beide de eerste vruchten van hun arbeid aan de Heer in een offer. Alleen het bleek dat de Heer in staat was toch een verschil waar te nemen. Een verschil wat wij uiteraard achteraf dan ook zien. En dat verschil is dat het offer van Kain een offer was dat hij bracht naar eigen goeddunken en dat het offer van Abel kennelijk een offer was in overeenstemming met Gods wil. En dat is het grote verschil. Als je het anders beschouwt, dan kun je ook zeggen dat het gelijke offers waren. Abel was nou eenmaal een herder of zoiets. En hij bracht eerst de vruchten van zijn arbeid. Dat wil zeggen, enige offerdieren van zijn kudde. Kain, de landbouwer, die bracht ook de eerste vruchten van zijn arbeid. Dus graan of dat soort dingen meer. Enzovoorts. En dat lijkt dan de overeenkomst te zijn. Maar het verschil zit erin dat de een een offer bracht in overeenstemming met voorschriften en de ander deed dat in strijd met voorschriften. Zo moet het geweest zijn, want dat is de enige conclusie die we kunnen trekken. Ik weet wel dat het er niet expliciet bij staat, maar we leren in ieder geval uit de Bijbel dat God zelf voorschriften met betrekking tot altaren en offers gegeven heeft. En verder kennen we een heel eenvoudige regel. Dat is een regel die in de Hebreeënbrief genoemd wordt, die zegt dat zonder bloedstorting geen vergeving is. En dat zou toch wel de grondslag geweest zijn voor deze offers. dat is niet 100% te bewijzen uit de voorschriften, want in de eerste plaats vinden we geen voorschriften aan Kain en Abel. In de tweede plaats kennen we in het Oude Testament onder de wet wel degelijk onbloedige offers. Die zijn er wel. Maar die worden gebracht op grond van andere offers die eerder gebracht zijn. En dat zijn wel degelijk bloedige offers. Zoals het schuldoffer en het zondoffer. Pas daarna komt het dankoffer en dan pas het spijsoffer. En dat is inderdaad een bloedeloos offer. Maar dat komt pas later. Het principe is dat zonder bloedstorting geen vergeving is. En duidelijk is dat Kain in ieder geval een bloedeloos offer brengt. En daarmee ook een offer naar eigen inzicht. En dat is dan ook inderdaad de zonde die Kain wordt toegerekend. Dat is de weg die hij insloeg. En als dus van de mens gezegd wordt dat hij de weg van Kain is ingegaan, dan is dat ongetwijfeld de verwijzing naar de eigenzinnige godsdienst, een zelfbedachte methode om de godheid te dienen of ter wille te zijn. En dan moet die god het dan maar mee doen. Het resultaat van onze eigen inventiviteit en goede wil. Daar moet God het dan maar mee doen. En meer in het algemeen natuurlijk gaat het om een bloedeloos offer. Dat is nog steeds kenmerk van heel wat godsdienst. Met name zelfs binnen het christendom. Heel eigenaardig, maar het is zo. Er zijn heel wat religies over de wereld waar bloed een belangrijke rol in speelt. Het eigenaardige is dat het christendom een richting is ingeslagen waarbij bloed helemaal geen rol meer speelt. Waar men zelfs een afkeer heeft van de gedachte dat Jezus van Nazareth zijn bloed stortte tot vergeving van de zonde van deze wereld. Het was een theoloog die als theoloog zei, wat betrekking tot het bloed van Christus. Nou, wat zei hij? Ik zie het. Ik had het al gelezen ergens van de lippen. Geef mijn portie maar een fikkie, zei hij. Ja. Hoor je dat ook eens? Ja, dan is je niet de enige geweest, want ik heb er een andere naam bij in gedachten. Maar dat doet er nou niet toe. Mensen die zulke dingen zeggen verdienen het niet dat hun namen nog ooit genoemd worden. Maar goed, dus dat laten we dan ook maar zo. Maar inderdaad, die van een bloedeloos offer, maar de gedachte daarachter is weer die van een eigenzinnige godsdienst. Die hebben een eigen gemaakte religie. Kain bovendien, en dat is eigenlijk nog belangrijker, Kain bovendien is een type van Israël. Kain komt overeen met Kana en Kanan enzovoorts. Kain is de oudste zoon, de eerstgeborene eigenlijk van huis uit. En dat is daarmee een aanduiding van Israël. En de beroemde of beruchte broedermoord van Kain is natuurlijk toch een voorafschaduwing van de moord, moet ik dan wel zeggen, op de Heer Jezus. Want Abel is dan inderdaad een type van Christus. En Kain is een type van Israël. En het zwervende en dolende zijn over de aardbodem is wel degelijk gewoon de beschrijving van Israël in onze dagen. De wandelende Jood, hè? De Israël, het volk van zwervers, hè? Zonder thuis, zonder te weten waar het allemaal heen moet leiden, enzovoorts. En bovendien, zonder dat het ooit uitgeroeid kan worden. Nou klinkt het net of ik dat zou willen, maar dat was uiteraard niet de bedoeling. Neem aan dat u dat wel begrijpt. Maar de gedachte was dat men Kain zou willen doden. Maar het belangrijkste kenmerk van Kain werd dat het maar niet lukte. Dat is ook een uitspraak die altijd misverstaan wordt. Er staat dat er wordt gesproken over het teken van Kain dat hij niet gedood werd. En dan zegt men hij had een merkteken waardoor men hem niet doden kon. Maar dat is natuurlijk raar. Dat is ook niet zo. Het merkteken is namelijk dat hij niet gedood kon worden. Die man die leefde terwijl hij eigenlijk dood had moeten zijn. Al was het maar dat hij zelf de dood verdiend had vanwege zijn misdaad. Maar op Israël toegepast is het nog duidelijker. Israël wat naar de mens gesproken al lang uitgeroeid had moeten zijn, maar dat zeker niet is. Nog het Jodendom, nog de 10 stammen overigens. Dat heeft hier niet zoveel mee te maken, die 10 stammen, maar ik noem het maar even. Want ik dacht erbij dat Israël waarschijnlijk veel groter is dan hij ooit voor mogelijk had gehouden. Ook letterlijk. Maar dat doet er allemaal niet toe. Het gaat er maar om, het is niet gedood. En de weg van Kain is dus tegelijkertijd de weg van het ongelovige Israël. Dat de Heer afwijst, daarna wel degelijk godsdienstig is, maar dan op een eigen manier. Zelf uitverdachte dienst zelfs aan Jehovah, daar gaat het om. En dat was het met Kaïn ook het geval. En je vindt dat over de hele wereld en tot in onze dagen, en vooral in onze dagen, reizen de zogenaamde christelijke sekten als bij paddenstoelen uit de grond. Allemaal varianten op Bijbelse thema's. Ik kan ze niet eens onthouden, want men gebruikt gewoon Bijbelse leringen en vult hier en daar een andere naam in. Nou, dat doet er nou verder niet, dat hoef je allemaal niet te weten hoor. Daar heb je niks aan, hè? Nee. Maar Kaïn ging niet weg. Een eigenzinnige godsdienst. Het belangrijkste element eruit gehaald en wat er overbleef, deed men naar eigen goedvinden, eigen kunnen, was men ook trots op. Alleen de Heer beliefde het niet. En daar gaat het om. Dat is precies ook wat over Israël gezegd werd. En zelfs over het Judaïsme, de Joodse godsdienst, zelfs nog in de dagen van het Oude Verbond. Maar het is meer speciaal de beschrijving van de wereld van vandaag de dag. En zelfs in het bijzonder nog van dikwijls van hen die zich christenen noemen. Eigenzinnige godsdienst. Dus waar het op christenen, op gelovigen van toepassing is, zal ik dan maar zeggen, vinden wij terug in bijvoorbeeld de Colossensebrief, waar in het algemeen, in verband met de wereld in het algemeen, vinden wij het hier in Judas vers 11. Van nature zou men moeten weten dat als er een God is, men zich aan die God zou moeten onderwerpen. Maar wat doet men? Men veronderstelt dat er een God is en die God moet zich nou maar aan de mens onderwerpen en zich laten welgevallen al wat de mens hem toeschuift. De mens zal wel God dienen, maar dan op de manier die de mens uitkiest en die God moet er maar genoegen mee nemen. Waarna Paulus de mens in zijn dagen vertelde dat als er een God is, dan is het vanzelfsprekend dat hij door mensenhanden niet gediend kan worden. Vandaag zou hij met een dergelijke toespraak in de christelijke kerken ook niet terecht kunnen. Nee, precies. Want dan denkt men ook dat men met mensenhanden moet dienen. Maar God kan niet met mensenhanden gediend worden. Maar dat is de weg van Kaïn. Eigenzinnige godsdienst, eigen ideeën enzovoorts. In plaats van zich te onderwerpen aan de wil van God. En bovendien komt er dan nog bij dat bij Kaïn in zeer sterke mate zijn jaloezie een rol speelde. Dat wil zeggen, hij kon niet verdragen dat zijn broer door God beter geacht werd dan hij. En daar gaat het nou net om. En dat andere Kaïn, Israël, heeft inmiddels moeten leren, vooral in onze dagen, dat er talloze dingen zijn die beter zijn dan die van Israël. Nee, ik bedoel dit. God heeft de gemeente geroepen om Israël tot jaloersheid te verwekken. Hoezo tot jaloersheid? Nou, omdat wij als gemeente leven onder een beter verbond, met een beter hoge priesterschap, met betere offers, met beter Kanaan, een beter, een beter vaderland, enzovoorts. Hè. Betere beloften, en noem maar op. Ik kan ze allemaal uit mijn hoofd van niet bedenken, maar het is allemaal beter. En Kaïn wordt jaloers. Het is niet voor niks dat de eerste christenvervolgingen in gang gezet werden, uiteraard door Joden. Zo was het wel hoor. In de Bijbelse tijden al. Nou, waar het om gaat is dus jaloezie. Men verdroeg het niet. Dat er iets anders is, wat beter is. Dat er iemand anders is die beter is. Dat is met de mens nog zo. Men verdraagt het niet dat God beter weet wat er gebeuren moet dan de mens zelf. Dus maakt de mens wel uit wat er gebeuren moet. Dat is de weg van Kaïn. Nou, en dan staat er: wee hun, want ze zijn de weg van Kaïn gegaan en door de verleiding van het loon van Bileam zijn zij henen gestort. Bileam, dat was, dat is een minder bekend verhaal dan dat van Kaïn, daarom is het altijd wat lastiger om erover te praten. Het verhaal van Bileam vinden we in Numeri 22, waar de profeet werd ingehuurd, weet u wel, bij een artiestenbureau. Stond hij ingeschreven. Hij werd ingehuurd om enige profetieën uit te spreken over Israël. Want de gedachte was, wat tamelijk stomzinnig is, maar de gedachte was dat het uitspreken van de profetieën zelf de vervulling zou bewerkstelligen. Oftewel, dat er kracht zit in het woord zoals het gesproken zou worden. En dat is een misverstand. Kracht is er niet in het woord van een mens die je kunt inhuren. Maar kracht is alleen in het woord van God, want het woord van God, en meer speciaal het evangelie van Christus, is kracht God. Tot zaligheid, en dan nog alleen voor degene die gelooft. Dat is Romeinen 1 vers 16, geloof ik. En waar het om gaat is dat men dacht, en men denkt dat nog wel eens, dat de woorden zelf die gesproken worden de vervulling zullen bewerkstelligen. Maar dat is niet waar. Het is weliswaar zo dat woorden, als ze steeds herhaald worden, wel een zekere uitwerking hebben. Maar het is een misverstand te denken dat je nou maar zegt van dat het erg verkeerd zal gaan, dat het dan ook werkelijk verkeerd zal gaan. Dat is een groot misverstand. Ik weet wel dat er een kern van waarheid in zit, maar dat is een heel ander verhaal. Dat is dat verhaal van die man wiens naam ik altijd vergeet, maar het was ook geen Nederlander, die elke toespraak eindigde met dat hij van mening was dat Carthago verwoest moest worden, hetgeen uiteindelijk ook gebeurd is. Maar ja, uiteindelijk zijn al die steden van de oudheid verwoest, dus dat maakt ook al niet zoveel uit, maar het gebeurde wel. Maar goed, dat even terzijde. Maar in het algemeen, in nummerie staat dan dat deze Biljam gehuurd werd, want men dacht dat als hij nou maar een vervloeking zou uitspreken over Israël, dan zou Israël ook wel vervloekt worden. Maar dat was een misverstand. En bovendien, voor de gelegenheid was Biljam echt een profeet. Dat wil zeggen, in plaats van dat hij het vorige, de vorige koude les zou opzeggen. Nee, die had een tekstschrijver, een copywriter heet dat, hè. Die had dat voor hem gemaakt. Nou ja, goed. Maar in plaats van dat hij die les opzei, kreeg je dus werkelijk een profetie. En sprak een profetie uit niet over de ondergang van Israël, maar over juist het herstel van Israël en de zegeningen die in Israël gegeven zouden worden in de toekomst, waaraan wij bovendien die profetie danken van er zal een ster voortkomen uit Jacob. Die profetie. Die zei dat het koninkrijk zou komen over Israël, maar nog niet nu. Maar pas later, staat er allemaal bij. Zodat de profetieën zelf gaan over de tijd waarin wij leven. Dat is echt allemaal nummerie. Maar waar het om gaat is dat in de uitspraken die Biljam gedaan heeft, daarin verkondigde hij ook, niet in de officiële profetie, maar hij verkondigde ook als zijn mening dat men zou moeten proberen, als men Israël ten onder wilde laten gaan, dan zou men zich met Israël moeten vermengen, men zou een compromis moeten aangaan, men zou een overeenkomst met het volk moeten sluiten, want dan zou het, daaraan zou het kapot gaan. Hetgeen ongetwijfeld in principe juist is. En hetgeen ook de reden is waarom de Heer Israël altijd verbiedt om een verbond met welk volk dan ook aan te gaan. Want een overeenkomst, dat weet u waarschijnlijk, hè? Dat is een soort fusie. Weet u wat een fusie is? Dat is het verhaal van die kip en het varken. Ken u die? Waarschijnlijk wel. Heb ik alles verteld, hè? Dat verhaal van de kip en het varken, die willen gaan fuseren. Het voorstel is van de kip uiteraard, want dan kunnen ze samen, als ze nou fuseren, kunnen ze samen voor de uitsmijters produceren. Hè? Het varken levert spek en de kip de eieren. En nou goed, maar nou het varken zegt, maar dat is wel aardig bedacht, maar dat kost mij de kop. Waarna de kip zegt, die had zijn kop nog toen natuurlijk, waarna de kip zegt, dat is toch altijd zo bij een fusie. Nou, dat is een fusie dus. Nou, waar het om gaat is dit. Als Israël een verbond zou sluiten met andere volkeren, zou het zijn eigen identiteit kwijtraken. Nee, dat heet in hun geval assimilatie. Ik weet ook niet wat dat betekent, maar dat woord noemen ze al. Ja, dat moet ik dan weer uitleggen. Dat heet zo. Dan lost het erin op of zoiets. Ja, dat is de bedoeling. En de bedoeling is dat als de Joden zich, als Israël zich nou maar vermengt met de andere volken, of andersom, als de andere volken kans zien zich te vermengen met Israël, dat volk wat ze zo haten, maar als ze het weten te vermengen, dan verliest het vanzelf zijn identiteit wel, dan zijn ze eraf. Dat is een iets langere termijn planning, maar het zou zo dan wel gebeuren. Dat is ook een aardige gedachte. Behalve dan dat het bij Israël nooit gewerkt heeft. Want Israël is altijd verstrooid geweest onder de volkeren. Het is altijd een assimilatieproces bezig geweest en het heeft nooit gewerkt, want Israël bestaat nog steeds. Al zijn er boze tongen die beweren dat wat tegenwoordig Jodendom heet, dat is eigenlijk puur Edomitisch. Maar goed, ja, heb je nooit gehoord? Ja, dat wordt wel beweerd. Omdat in vroege dagen men ook zelfs binnen het Jodendom gepropageerd heeft dat de Joden zich zouden verbinden met de Edomieten. Juist omdat ze dan niet langer de vijandschap van de Edomieten zouden hebben. Vandaar dan ook dat de koning uit Edom, in dit geval Herodes, want het was een Edomiet, de titel had koning der Joden en in bepaalde kringen gezien werd als de beloofde Messias. Of althans, als degene die de Messiaanse belofte zou moeten vervullen, maar het was dus nog voor Theodor Herzl.
Ja.
Maar het, bij die gelegenheid is er dus veel Edomitisch bloed in Israël gekomen. Dat is waar, maar dat heeft met erfrecht en afstamming verder niet zoveel te maken. Israël blijft gewoon Israël tot in onze dagen aan toe. Maar de gedachte was die van verbinding met andere, verbinding met de heidense volkeren. En andersom de heidense volkeren verbinden met Israël. Want daardoor, door het compromis, daar zou men beter van worden. Daar ging het eigenlijk om. En dat is wat hij de volkeren wijs maakte, zodat Biljam al voorstond, eigenlijk moet beschouwd worden als een voorloper en medeoprichter van de Verenigde Naties, of zoiets. Nee, daar komt het op neer. Sluit maar verbonden, zie maar dat je één wordt enzovoort, dan raak je vanzelf alle vijandschap onderling kwijt. Dat zal ze wezen, maar weet u waarom hij dat predikte? Nee? Staat hier toch? Door de verleiding van het loon van Biljam. Dat wil zeggen, daar verdiende hij zijn geld mee. Dat is alles. Ik denk, nou, dat moet je niet verder vertellen, maar ik denk wel eens, als je een politicus zou vragen wat hij eigenlijk in de politiek doet, waarom hij dat gezocht heeft, dan denk ik dat de belangrijkste reden is dat hij toch ook brood op de plank moet hebben. Dacht u van niet? Of dacht u dat dat de enige uitzondering was? Dat geloof je toch zelf niet? Dat is gewoon voor het brood op de plank. En daar wordt men betaald om inderdaad dit soort dingen uit te denken. Het is waar, daar gaat het dan helemaal om. Ik ben er stellig van overtuigd. Ik ben ook stellig van overtuigd dat al die nieuwigheden die bij gelegenheid geïntroduceerd worden binnen de christelijke wereld, of moet ik zeggen ons evangelische wereld, je gelooft stellig dat het gebeurt gewoon om diezelfde reden. Weer eens wat nieuws, weer eens iets hebben waar je mee aan de weg kunt timmeren. En dan probeer ik het nog een beetje netjes te zeggen. Maar ja, er zit een nieuwe markt op te richten of wat dan ook. Ik ben er stellig van overtuigd. En als je niet met me eens bent, geef het niet. Maar ik heb er wel een paar schriftplaatsen voor waar dat staat dat het zo is. Alle wind der leer om listiglijk tot dwaling te brengen, gaat het allemaal om. Bedriegerij der mensen, waarom zouden ze dat doen? Omdat ze een hekel aan ons hebben. Nee, omdat ze er beter van willen worden. Dat is alles. Is nooit wat anders. Is altijd dat. Nou, uit die grond dwaalt men af. In ieder geval van de Heer. Ik citeerde even uit Efeze 4. Maar dat is een algemene waarheid die dan ook hier genoemd wordt. De verleiding van het loon van Biljam. Wat hij predikte was compromis met de wereld. Laat ik het dan even in algemene termen zeggen. Compromis met de wereld. En bovendien ging het hem om zijn eigen gewin. Maar er komt nog wat anders bij. Als ik degene ben die predikt dat wij een verbond moeten sluiten en het verbond wordt gesloten, ben ik de baas. Dat weet u nog niet, maar dat zal dan wel blijken. Toch? Als u dan doet wat ik gezegd heb, ben ik automatisch. Dus zo zit dat gewoon. De grote voorstander, zal ik eens wat vertellen, de grote voorstander van de hereniging van Oost en West, nee, ik weet niet waar dat is, want ik heb het nergens al. Maar bijvoorbeeld, de grote voorstander van de hereniging van Oost en West, die wordt uiteindelijk de baas, wanneer Oost en West één geworden zijn. En of het dan verder nog nuttig is, of iets dient, dat doet verder niks ter zake. Daar gaat het namelijk helemaal niet om. Nou, enzovoorts. En wat gaat er in de toekomst gebeuren? Over Israël en de volkeren? Waarover Biljam het per slotverrekening ook had. Een verbond tussen Israël, de ongelovige Joodse staat bedoel ik dus, de velen uit Daniel 9 vers 27, en de heidense volkeren, vanuit Babel geregeerd. En als dat verbond gesloten wordt, is degene die dat verbond gepropageerd heeft, de baas. En uiteindelijk zal blijken dat men de methode van Biljam toch nog zal toepassen. Waardoor Israël een verbond sluit met de heidenen, zodat een heidensvorst eigenlijk de baas wordt in Israël. En dan blijkt Israël alsnog zijn identiteit te verliezen, en dat is precies de tijd waarop de Heer opstaat, of waarop Michael opstaat, enzovoorts. En alsnog een scheiding tot stand zal brengen. Dat is ongeveer het verhaal. Maar onze dagen kenmerken zich, onze hele bedoeling, sinds de eerste komst van Christus, kenmerkt zich, punt 1, door het streven naar eenheid in de wereld, de harmonie moeten vooral overal verbonden zijn, de grenzen moeten weg, enzovoorts. Het is echt zo. We zijn toch met titels van boeken bezig. De geschiedenis van de Europese gedachte. Nou, die geschiedenis begint ver terug, hoor. En dat helst zelfs niet alleen Europa, uiteraard. Het gaat om eenheid van de volkeren en men heeft het alleen nooit kunnen bereiken. Men streeft ernaar, in de toekomst zal men dicht in de buurt komen, maar dan is het de Heer zelf die tussen beiden treedt. Daar komt het op neer en die zijn eenheid tot stand zal brengen. Maar waarom wil men die eenheid? Alleen uit het oogpunt van persoonlijk gewin. Daar gaat het om. Daarvoor bezwijkt men. Het is een vorm van corruptie eigenlijk, alleen heet het officieel niet zo. Maar in de praktijk komt het er wel op neer. Dat is Bileam. Trouwens, deze Bileam kennen we in het Nieuwe Testament ook. Daar heet hij een beetje anders. Daar heet hij Nicolaus. Er wordt de naam Bileam vertaald naar het Grieks, heet hij Nicolaus. En zijn aanhangers weten dan ook Bileamieten. Nicolaïten. Dat is de betekenis van de term dan ook in de brieven van Openbaring, in het boek Openbaring, waarmee gesproken wordt over hen die inderdaad een compromis sluiten, waardoor de gemeente, de kerk, of hoe het maar heten mag, de gelovigen op aarde, verbonden worden met de ongelovigen van de wereld. Eenheid van kerk en wereld, dus de leer van de Nicolaïten. Maar het is in wezen dus de leer van Bileam, en hun namen betekenen ook precies hetzelfde, zoveel als overwinnaar van het volk. Maar daarmee ook onderdrukker van het volk. Iemand die de macht over het volk neemt door hen te compromitteren. Want daar komt het eigenlijk letterlijk op neer. Dat is ook wat in onze dagen gebeurt. Want inderdaad, sinds de eerste komst van Christus is er eerst wat vervolging geweest dan van de christenen. Eerst wat, dat is erg genoeg. Maar het heeft niet zo bar lang geduurd, verhaal is geweest. Want na verloop van tijd kwam er een figuur als Bileam. Die deed het inderdaad anders. Die zei, als ik ze niet kan verslaan, dan zal ik een verbond met ze sluiten. En hij trad zelf tot hen toe, tot de kerk. Weet u wel, dat was Constantijn de Grote. Constantijn de Grote, de Romeinse keizer, die een verhaal bedacht had, had hij laten schrijven door een copywriter. Het gaat altijd zo. Maar wil je minister een reden horen houden, dacht je dat hij die zelf geschreven had? Kom dan toch. Heeft die man toch geen tijd voor? Ja. Nee, of je het kan, hebben we nou even in. Als dit zou kunnen, dan, nou ja, goed, laat maar zitten. Maar, daar was hij geen minister geworden. Precies, dat denk ik ook wel eens. Maar dat is weer een ander verhaal. Maar nee, dat heeft hij door een copywriter. Nee, die lui heette anders dan. Maar heeft hij laten schrijven. Nou, dat Constantijn ook. Dus hij had een mooi verhaal over. Had een kruisteken gezien aan de hemel enzovoorts. Weet je veel. En toen was hij dan misschien wel een donderslag bij helden, wil ik afweten, maar zoiets. Maar een kruis aan de hemel, nee, dat is echt waar. En zo is hij dan zogenaamd tot geloof gekomen, heeft zich laten dopen, dus al wat er toen voor nodig was. En zo werd hij christen en werd hij meteen het hoofd van de kerk, uiteraard. En sindsdien werd christendom staatsgodsdienst in het Romeinse Rijk. Men heeft de namen van de goden van de Romeinen, heeft men hier en daar wat veranderd, soms niet, soms wel, overal in ieder geval Sint voorgezet. Nee, dat is zo. Moet je niet om lachen. Maar zo is dat gegaan. We kregen een titel bij, zijn we bevorderd ook, tot heiligheid enzovoorts. En toen had je de heilige van zus en de heilige van zo. En daarvoor had je gewoon de god van dit en de god van dat. Maar het is gewoon precies hetzelfde. Dus, en zo werd het christendom gecompromitteerd. En in feite werd het gewoon dus heidendom. Daar kwam het op neer. Zo werd het verslagen. Van binnenuit. Dat is niet mijn mening. Ja, dat is mijn mening ook, maar... Dat is een heel bekende opvatting ook binnen de officiële christelijke kerken, hoor. Ja, dat heet titels van boeken. De grote vergissing, professor Aalders is dat. De grote vergissing. De grootste vergissing die de kerk ooit gemaakt heeft. Door in dat soort verhalen te trappen en door zich af te geven met de wereld. Dat is Bileam. Nicolaus, Nicolaïten. Dat is het verhaal. En zo werd de kerk als kerk overwonnen en werd gewoon tot staatsgodsdienst en als zodanig ongevaarlijk. In het gunstigste geval werd de kerk een politieke partij. In Nederland uiteraard meteen 10. Laat maar zitten. Oh, heb ik iemand vergeten? Dat is Bileam dus. Oftewel Nicolaus. Het compromis en dat alleen maar om het persoonlijk gewin. Waarna we terechtkomen bij Korach, want er staat... En zijn door de tegenspreking van Korach vergaan. Korach betekent dat hij stout was, stoutmoedig, vertaalt men die naam. En over die stouten hebben we al gelezen in 2 Petrus 2, was het er straks. Dat wil zeggen namelijk deze Korach inderdaad in opstand kwam. Hij heet een tegenspreker. Ze zijn door de tegenspreking van Korach vergaan. En Korach was degene die in opstand kwam tegen Mozes. Daarmee natuurlijk tegen de Heer. Want Mozes was degene die door de Heer zelf was aangesteld. Maar misschien was Korach een democraat, dat weet ik niet zo zeker. Maar in ieder geval moet duidelijk zijn dat hij niet alleen het gezag van Mozes bestreed, maar hij zal heus wel, net als Kain, juist jaloers geweest zijn. Hij zal wel gedacht hebben, de baantje van Mozes, dat zou ik ook wel eens een poosje willen hebben, of iets dergelijks. En dus vond hij dat er maar eens gestemd moest worden over wie de werkelijke leider van Israël zou zijn. Nou kon dat niet, want de werkelijke leider van Israël was niet langs democratische weg aangesteld, maar was degene die Israël verwekt had, dat was namelijk de Heer zelf. En die stelt aan Mozes om het volk uit Egypte, uit de slavernij, te verlossen en daarmee uit. En later herhaalt zich dat als Israël weer uit slavernij verlost moet worden, dan stelt God ook iemand aan, dat is een profeet als Mozes, die heet in dit geval Jezus. Maar toen Israël onder de wet in slavernij was en daaruit verlost moest worden, toen zond de Heer inderdaad de Heer Jezus, die Israël zou uitleiden uit het diensthuis enzovoorts. En dan moet je niet zeggen wij willen niet dat deze over ons koning zei, want dan doe je precies wat Korach zei tegen Mozes. Want een andere is er niet. Er is geen andere koning, er is geen andere verlosser. En de verlossing die er is, is alleen de verlossing die in Christus is. En dan kun je wel een vraagteken bij zetten, is dat wel de goeie? Ja, er is er maar één, en dat is hem. God heeft hem aangewezen. En of wij het daarmee eens zijn of niet, heeft er niks mee te maken. Dit is die trein die voorbij komt, daar moet je in. En dan kun je wel zeggen, ik wacht wel op een andere trein, een die niet geel is of zo. En dan kun je lang wachten, want die is er niet, hè? Nee. Zijn ze blauw tegenwoordig? Dat is vanwege de sponsoring waarschijnlijk, is het niet zo? Is het waar? Maakt de Giro reclame op de sporttreinen? Dat weet ik niet. Ze halen mij nooit in. Dus ik weet. Dat zeg ik nou weer. Korach dus is degene die in opstand komt tegen het gezag van Mozes. En Mozes is uiteraard een type van Christus. In het Nieuwe Testament komt Korach alleen maar hiervoor. En is uiteraard een type van hen die de heerschappij, de enige heerser, God, onze Heer Jezus Christus, verloochenen. Dat is Korach. En alle drie van deze figuren zijn dan een uitbeelding van de mensheid in onze tegenwoordige bedeling. En je weet hoe het met Korach afliep. De aarde scheurde, jawel. Want het heeft iets met een scheurende wereld te maken. Ik hoop niet dat ik het nou nog moet uitleggen. Een breuk heeft het mee te maken en in de breuk verdween hij. En zo gebeurde met allen die in onze dagen die enige heerser niet erkennen, maar ze zullen verdwijnen, ze zullen inderdaad van de aardbodem verdwijnen. In elk geval zullen ze sterven, want als de Heer in de toekomst verschijnt, dan zullen de ongelovigen zeker van de aarde worden weggenomen en ze en niet naar de hemel uiteraard. De ongelovigen verdwijnen dan naar het dodenrijk. Hoe dan ook, deze drie figuren zijn kenmerkend voor de mensheid in onze dagen die geen gebruik maakt van de genade Gods en van die geen gebruik maakt van de langmoedigheid Gods in onze dagen. Dan staat er over hen wie zij zijn. Dat is nogal wat. Twee versen lang. Deze zijn, dubbele punt, vlekken in uw, staat er liefde, maaltijden naar het schijnt. Dat maaltijd, dat ik weet niet, staat er geloof ik niet echt. Dat is wat men erbij bedenkt. Maar het maakt niet zoveel uit. De betekenis verandert niet zoveel. Want de maaltijd is de uitbeelding van eenheid, van gemeenschap. Liefde is dat uiteraard ook, vandaar dat het niet zoveel uitmaakt. Maar deze zijn vlekken, dat wil zeggen, zij verontreinigen de gemeenschap en ze horen daar ook niet in thuis. En wij, als gelovigen, hebben met hen dus ook helemaal niks te maken. Wij dienen ons daar verre van te houden. Het is een omstreden onderwerp. Ik weet het, word ik slecht begrepen, heb ik in de praktijk ook gemerkt. Maar niettemin leert de schrift dat wij als gelovigen ons verre dienen te houden van hen die zich niet onderwerpen aan het woord Gods en aan de heerschappij van Christus. Dat wil zeggen, wij dienen ons verre te houden van hen die Christus niet als de enige heerser erkennen. Die hebben namelijk andere dingen die in hun leven heersen. En let op wat ik nou zei, er staat niet dat wij hen van ons verre moeten houden. Wij moeten ons verre houden van hun. En dat is wat anders. Wij gooien niet iemand eruit, wij stappen zelf op. Dat is de situatie. De verantwoordelijkheid om die Heer te erkennen en een gemeenschap met hem te leven, dat is de verantwoordelijkheid die we hebben, daar zijn anderen niet in betrokken. En voor zover we daarin gehinderd worden, dienen wij ons aan die hindering te onttrekken. Dat is de gedachtegang. En dat is ook niet alleen hier natuurlijk, maar dat is meer de gedachtegang ook voornamelijk in de Paulinische brieven. En met een grote klemtoon natuurlijk op 1 Korinthe 5 bijvoorbeeld. Maar goed, ik ga het dan verder niet uitgebreid uitleggen. Het gaat erom dat wij ons daar verder van zouden. Dat wil niet zeggen dat we niet tegen elkaar aan zouden kunnen lopen of door hetzelfde gangpad zouden kunnen wandelen, want dat kan heel goed. Maar het wil zeggen dat we in ons persoonlijk leven, ons doen en laten, ons daarvan verder houden. Nou, beter kan ik het nu in ieder geval niet uitleggen. Deze namelijk, luister zoals hiervoor beschreven, zijn vlekken in uw gemeenschappen, zal ik dan maar meteen vertalen. En als zij met u ter maaltijd zijn, daar komt dat woord maaltijd al vandaan dus, hè. Als ze met u ter maaltijd zijn, wijden zij zichzelf zonder vrezen. Dat wil zeggen, dat als ze komen eten, als we met hen gemeenschap hebben, op wat voor wijze dan ook, dan doen ze dat alleen voor zichzelf en verder niet. Terwijl de normale gang van zaken is, dat gemeenschap, dat als wij, ja, hoe moet ik dat netjes zeggen, als wij ergens in gemeenschap zijn, wat het ook zijn mogen, hè, als we ergens in gemeenschap zijn, is dat niet slechts voor onszelf, hoewel dat niet te verwaarlozen is natuurlijk, maar is dat juist te willen van die ander. Voor onszelf hoeft het eigenlijk niet. Maar het gaat juist om die anderen met wie we in gemeenschap zijn, met wie we in gemeenschap vormen. En over deze lui, die immers de enige heerser niet erkennen, en die de heerlijkheden lasteren, over hen wordt gezegd, als zij met u ter maaltijd zijn, wijden zij, niet u, maar wijden zij zichzelf. En zonder vrezen, dat wil zeggen onbelemmerd, ongeremd, in alle vrijmoedigheid, of misschien moet ik zeggen vrijpostigheid. Ze komen alleen voor zichzelf, en in de praktijk zal het ook zo zijn, maar ik hoop niet dat u dat verkeerd uitlegt. In de praktijk zal het ook zonder meer zo zijn, zoals al in vers 4 staat, er zijn sommige mensen ingeslopen. Waarom sluipen die in? Waarom sluipen die zelfs bij ons in? Gewoon, die maken misbruik van onze vrijheid, wij schenken gratis koffie. De eerste die van die straat binnenkomt en hier een koffie vraagt, krijgt koffie. Ik vraag me af wat er gebeurt als iemand van de straat binnenkomt, achter de bar gaat staan, de koffie pakt en inschenkt en ermee wegloopt. Ik denk dat het gewoon zo gaat. Dat kan makkelijk. En als er iemand binnenkomt en, nou niet meteen misschien, maar bij de tweede keer dan zegt van ik heb eigenlijk dringend thuis een koelkast nodig, dan komt wel eens wezen dat hij een dag later een koelkast thuis heeft staan. Nou, het is wel eens gebeurd, daarom zeg ik dat. Of zoiets, ik weet het niet precies natuurlijk, maar zulke dingen. Dat kan maar zo met gemak. Maar die maken misbruik van de vrijheid die wij hebben. Nou geeft dat niks, want als wij wat weggeven, dan doen we dat waarschijnlijk, hopelijk, voor de Heer. Dus dat maakt ons dan ook verder niet meer uit. Hoor? Nee, dat meen ik echt. Ik zeg niet dat we dat niet moeten doen. Maar het is wel zo dat overal waar vrijheid is, wordt de vrijheid misbruikt door lui die alleen op eigen voordeel uit zijn. Zo'n lui die willen bandjes hebben, stapel bandjes graag. En als ze horen dat ze ervoor moeten betalen, zeggen ze, maar het evangelie is toch gratis? Ja, het evangelie wel, maar de bandjes niet. Ja. Gauw klaar. Ik zou ze ook wel gratis weg willen geven, maar ik doe het liever niet. Ik geloof niet dat het nuttig is. Ik heb alleen werk van en zorgen van. En waarschijnlijk worden ze dan toch niet beluisterd. Om maar een voorbeeld te nemen. Mensen misbruiken de vrijheid altijd. Je weet altijd vertellen wat wij dan moeten. En hoe zij er dan beter van worden. Zo gaat het nou eenmaal. Ze verstoren daarmee de gemeenschap. En maken er misbruik van. Dat is wat zij lasteren. En dat is wat hier besproken wordt. Deze zijn vlekken in uw liefde maaltijd. En als ze met u ter maaltijd zijn. En neem maaltijd dan maar een heel brede betekenis. Dan wijden zij zichzelf, zonder vrezen. Zij zijn waterloze wolken. Dat is een beeld wat in Nederland altijd moet uitgelegd worden. Hè? Waterloze wolken. Maar de gedachte is dat men, dat men uitziet of er al een wolk komt. Want de wolk brengt hoogstwaarschijnlijk regen. Dat is in ons land helaas niet zo, wel zo moet ik het zeggen. Is die hele situatie anders. Maar laten we maar van de situatie in Israël uitgaan. De wolken wordt geacht regen te brengen. En u bent waarschijnlijk met mij van mening dat wolken, als ze toch geen regen brengen, er beter niet zouden kunnen zijn. Dat is de bedoeling. Dan maar liever zon. Dat is ook levenskracht. Maar wolken, dat is eigenlijk een zinloze aangelegenheid. Nou, ze zijn waterloze wolken. Holle vaten, zou je kunnen zeggen. Die van de winden omgedreven worden. Ik denk dat die winden dezelfde winden zijn als die ook genoemd worden in Efeze 4, die ik al genoemd heb. Wind van leer. Leerstellige wind. Leerstellige stroming, want dat woord is het eigenlijk, stroming. En door die stromingen worden zij omgedreven. Dat is inderdaad wat met Kain ook gebeurde. Alle kanten opgedreven, behalve de goede. Altijd dwalende. En in ons kleine Nederlandje, zeker in het nog kleinere evangelisch Nederlandje, vind je precies hetzelfde. In de loop der jaren krijg je allerlei stromingen. Dan weer dit, dan weer dat. Dus altijd weer iets wat de kop opsteekt. Altijd weer iets nieuws naar het schijnt. Dus het is niet nieuw, het is nooit nieuw. Ik heb er nooit wat nieuws meegemaakt. Maar het is soms alweer enige jaren geleden dat iets geweest is. En dan komt het dus weer terug. En dan moeten we allemaal weer zo nodig. En het leidt toch allemaal tot niets. En dan denk je, nou ja, het gaat wel weer over. En als het dan over is, dan haal je opgelucht adem. Maar ja, dan komt meteen weer een nieuwe stroming, een nieuwe wind. En dan moeten we allemaal weer de andere kant op waaien. En, zo, en je wordt er toch niet goed van. Ik ken een broeder die zegt, dat is allemaal christelijk vermaak. Ken jij die ook? Ja, denk het wel trouwens. Dat is allemaal christelijk vermaak. En dat is het ook eigenlijk, want het dient tot niets. Mensen zijn altijd maar bezig met dingen die geen werkelijk belang dienen. Dat is in de wereld ook zo. Dat is niet alleen in het christelijke wereldje. Ik nam dat expres omdat het bij ons dan dicht in de buurt komt. Het is de situatie van de wereld. Het is dan weer dit en dan weer dat. En als je over de politiek praat, dan heb je daar altijd schitterende voorbeelden van. Want door de mens met de paplepel, dus, daar staat namelijk de televisie aan als die pap eet, wordt er met de paplepel ingegoten enzovoorts, het journaal enzovoorts. En dan weten we precies wat er allemaal aan de hand is. Het is allemaal alleen maar mode. De werkelijk belangrijke dingen komen er toch niet op. En wat in de mode is, dat heeft handelswaarde. Dus dat komt door de televisie. Dus zijn we bezig met Roemenië en met Zuid-Afrika. Nog steeds Zuid-Afrika, hè? Geloof ik. Hè? Ja. Goed, nee, ik wil niet van oude wet versleten worden. Kom. Maar en altijd, en het milieu. En totdat het uit de mode raakt. En dan komt er weer wat anders. In Zuid-Amerika was geloof ik ook nog iets of niet. Ethiopië is ook weer, ja. Dus alleen maar mode, alleen maar dingen om mee bezig te zijn, om mensen te bewegen en om er beter van te worden. En dat geldt voor degenen die het uitvinden. En daar gaat het om. En altijd maar weer heen en weer gedreven worden. Welke kant waait de wind vandaag? Ik vind het een verschrikking. Eerlijk waar. Want als ik mijn Bijbel lees, dan verandert er nooit wat. Met opzet niet, ik gebruik niet voor niks de Statenvertaling, er verandert nooit wat. Als je het Engels doet, is het nog erger, nog beter. Want dan merk je zelfs, als je daar boeken leest van 100 jaar geleden, datzelfde spelling nog hetzelfde is als vandaag. Helemaal tijdloos, er verandert nooit wat. Dezelfde vertaling, dezelfde spelling enzovoorts. Hetzelfde verhaal, dezelfde materie, dezelfde problematiek, er verandert niks. Want dat is de Bijbel. Dat is onveranderlijk. Dat blijkt met omstandigheden van de mens helemaal niets te maken te hebben. En de vloek die over de mensheid gekomen is, is dat hij in duisternis is, echt niet weet waarheen hij onderweg is. En hier en daar wat tast en wat voelt. En dat is dan weer zo'n nieuw modeverschijnsel. Dan tast hij weer zo'n andere kant. En zegt, ja, daar is ook wat. Nou, dan is dat weer van belang enzovoorts. Maar in werkelijkheid is hij met het computerspelletje Adventure bezig. Dat wil zeggen, hij is maar aan het zoeken naar waar hij eigenlijk gevangen zit. Maar hij komt er nooit uit. En als hij eruit komt, loopt zijn computer vast. Dan is hij dood. Nou goed, officieel. Nee, dat is zo. Nou goed, sommigen begrijpen dat dan niet. Maar je hoeft ook niet alles te begrijpen wat er gezegd wordt. Waar het maar om gaat is dat de mens inderdaad bezig gehouden wordt met van alles behalve de belangrijke dingen. En zulke mensen vinden wij om ons heen, niet alleen in een ongelovige wereld, maar inderdaad, maar dan zou ik eigenlijk Petrus moeten lezen, 2 Petrus 2, want daar staat dat inderdaad dus ook in onze gemeenschappen.
Nogmaals, dat is niet Judas, maar dat is wel 2 Petrus 2. En er worden nagenoeg dezelfde woorden gebruikt. Nou, zo'n wereld leven wij. En die wereld is wel degelijk doorgedrongen tot binnen de christelijke gemeenschappen. Nou, wat we daar vinden. Zij wijden zichzelf zonder vrezen. Het zijn waterloze wolken. Die van de winden, door allerlei stromingen, omgedreven worden. Zij zijn als bomen in het afgaan van de herfst. Ja, de bladeren vallen eraf. Onvruchtbaar, 2 verstorven en ontworteld. Onvruchtbare bomen, de bladeren vallen eraf en ze raken nog ontworteld door de herfststormen ook. Er heeft niks van over. Wat moesten die bomen eigenlijk? Nou, zo gaat het. Wilde baren der zee. Ook een oud bijbelsbeeld. Sprekend over de volkeren die woeden en de heidenen die ijdelheid bedenken. Gaat allemaal over ontembare krachten, overigens, want dat is het. Ontembare krachten van de zee. Even met de kapitein in ere houden, die is er vandaag bij, dus moet een beetje opletten. Ontembare krachten van de zee die bedwongen moeten worden met het kleine scheepje bij gelegenheid. Maar je vraagt je af, waarom doen die golven dat? Waar dient het toe? Er komt een inventief mens die zegt, die krachten die in de zee bezig zijn, krachten van eb en vloed en van die golven, die zouden toch gebruikt moeten worden? Wat een energiebron. Maar het wordt niet gebruikt. Nou ja, nauwelijks. Maar wat gaat het de keer? Nou, zo is de wereld om ons heen. Wat een energieverspilling. En ik heb het niet over aardolie of steenkool of elektriciteit of wat ook. Ik heb het over de dingen waar een mens mee bezig is. Energieverspilling. Dingen die in de eerste plaats niets opbouwends hebben. In de tweede plaats ook niet iets ontspannends hebben, niet vriendelijk zijn, niet leuk zijn om te doen. Want het hoeft niet altijd opbouwend te zijn, kan het gewoon leuk zijn. Een mens, ook een gelovige, wordt geacht van het leven te genieten, hoor. Dat staat in de Bijbel. Dat is onbekend in Nederland vooral, maar niettemin staat het in de Bijbel. Ik weet niet meer waar, maar het staat in de Bijbel. We zijn hier in Nederland. Hè? Nee, ik weet heel goed waar het staat. Heb ik hard nodig. Te weten waar dat staat. Dat God ons rijkelijk geeft om te genieten. Inderdaad. Van het leven in deze wereld. Jawel, dat staat ook in de Bijbel. Jazeker. Paulinische brieven. Jawel. Zie. Maar het is of dingen zijn tot stichting van de gemeente uiteraard. Of ze zijn gewoon in het algemeen voor de mens, voor de gelovig en tot heerlijkheid van God. Waarvoor wij God dankzeggen enzovoorts. Zeker. Dat is er ook. Maar het meeste waar de mens zich mee bezighoudt, en helaas ook vele gelovigen, maar dat is dan weer 2 Petrus 2 natuurlijk, dat dient tot niks. Is alleen maar tot verderf. Is alleen maar werking van de zonde enzovoorts. Alleen maar tot verstoring, alleen maar jaloezie, elkaar de dingen niet gunnen enzovoort, en proberen elkaar onderuit te halen. Want als iedereen geval is, als ik iedereen onderuit gehaald heb, ben ik nog de enige die sta. Dat is wat de mens van nature doet. De een wat fanatieker dan de andere, en de andere een ook wat opvallender dan de andere. Maar daarom gebeurt het zo wel. Nou, dat is wat hier beschreven wordt. In plaats van dat we de rust zouden ingaan en ons conformeren aan de positie die God ons in Christus geschonken heeft. Ons daarin onderwerpen, daarin onze rust vinden en dan leven in afwachting van het rechtvaardig oordeel van God. Niet alleen over de wereld, maar ook in verband met de gelovigen. Want God heeft gezegd, mij komt de wraken toe. Ik zal vergelden. Dat is de negatieve kant ervan. En de positieve kant is dat als wij de Heer dienen, dan zullen we van hem het loon ontvangen. Zo dient een gelovige te leven. En dat is wat hem onderscheidt van de wereld. Dat is het enige verschil. En alle andere dingen die ook de gelovigen van onze dagen worden voorgehouden, heeft niks met geloof te maken, niks met christendom. Heeft alles te maken met, hoe heet het ook alweer, met Kain. Jaloezie, eigenzinnige godsdienst. En met Bileam, compromis sluiten met de wereld, enzovoorts. En met Korach, namelijk opstand tegen de enige waarachtige, de enige echte heerser. Opstand tegen Christus, de verheerlijke zelf. Dat is wat er aan de hand is. En wat de gelovige zou moeten leren, wat ik u zou gunnen, laat ik het zo zeggen, want ik bedoel u niet te beleren. Ik zou het u gunnen, dat u die rust vindt, inderdaad, die God aan de gelovigen geschonken heeft. We hoeven alleen maar te gaan staan waar God ons hebben wil. In de genade en in de vrijheid. En we dienen daar te blijven staan. ondanks alles wat om ons heen beweegt. Want vandaag beweegt het naar links en morgen beweegt het naar rechts. En geen grotere lol dan wanneer we zo kunnen hassen. Dat is de uitbeelding van het hele leven. Naar links en naar rechts. En naar links en naar rechts. En zo zitten we dan op onze stoelen. En zoals. Dat was voorgeschreven in de tekst van de copywriter. Die ze bij het amusementsbureau gehuurd hadden. Nou, maar dat had ik al verteld natuurlijk. Zoiets, hè? Dat is het leven. Alle kanten op. Als het maar gelijk gebeurt. Heb je dat ook wel eens gehad? Dat hij daartussen zit? Recht overeind, moet je opletten, doe je vanzelf je armen over elkaar. Zo van, armen van de borst, aan mijn lijf geen polonaise, ik blijf zitten. Bij nader inzien was het niet in het theater, want dan mag ik niet komen, dat weet u. Van wie ook weer niet, dat ben ik vergeten. Maar het was in een Pinkse samenkomst, was het allemaal heen en weer. Nee, echt. En de handen zwaaien, ik denk, ik doe het niet, blijf zitten. Ik hou ervan, van lekker staan en hard zingen. Maar toen iedereen het deed, dacht ik, ik er niet. Maar lekker zitten. Ja. Dat is natuurlijk verschrikkelijk asociaal, zoiets. Maar achteraf denk ik, waarom is het leek wel een gelovige toen. Hè? Gewoon blijven zitten. Het slot niet zingen bestaande, broeder, straks. Dat weet u vast. Maar... Ik ken trouwens een broeder die zei, ik sta niet bij als we lied zingen, want dan moet ik bij alle liederen gaan staan. Dat is me te vermoeiend. Dan kan ik ook niet zeggen wie het was. Want er was...
Wie was dat?
Ja, niet hard te zeggen hoor. Nee. Dat is bekend dus, hè, die broeder. Ja, is bekend. Hij had ook wel een beetje gelijk. Maar we kunnen natuurlijk wel staan gaan staan om eer te bewijzen aan de Heer in ons midden. Dat kan natuurlijk heel goed. Maar waar het me om gaat, maar is dat wij als... gelovigen gebouwd worden op de rots die inderdaad niet wankelt. En de wereld om ons heen, alles wat er gebeurt... Dan moet ik de andere kant ervoor opwijzen, want het verandert snel. Alles om ons heen verandert. Je weet nooit waar je aan toe bent. Ik zou je daar heel wat voorbeelden van kunnen geven. Maar het leidt tot niks. De enige conclusie die je trekken kunt is... dat we vast zouden moeten houden aan die ene heerser... God, onze Heer Jezus Christus... Als we ooit verantwoording hebben af te leggen, dan zal het zijn tegenover hem. Daar gaat het om. En dan is de vraag niet alleen, hoe was het met mijn boek? Wat vond je ervan? Maar dan is het ook, en waar heb je gestaan? In de vrijheid? In de genade? Heb je echt gestaan om de Heer te dienen? Of ben je meegezeuld met de wereld, alle kanten op? Alles 50 jaar later natuurlijk dan de wereld, maar dat weet je waarschijnlijk ook al, hè? Maar al meedijnen met de wereld. Tot ergernis van de wereld. En bovendien tot ergernis van de Heer zelf, die u voor een andere bestemming geroepen had. Dat is waar het over gaat. En dat is ook de strekking van deze brief. Dat we zouden leren zien hoe die wereld is, opdat we het zouden herkennen. En op tijd ons daarvan los zouden maken en zeggen, dat is niet onze positie. Wij dobberen niet maar wat rond. Zoals de Deutsche Leute met de schuiten, de buiten, dat weet je wel, hè? Drijven en dobberen is dat, hè? Wij dobberen niet maar wat rond. Wij hebben inderdaad de vaste grond gevonden waarin ons anker eeuwig hecht. Dat is de situatie. En dat is wat ons voorgehouden is. En om ons heen vinden wij dit wilde barende zee, hun eigen schande opschuimende, daar zijn ze nog trots op ook namelijk, betekent dat, want de schuimkraag op de golven is een beeld van de kroon, dat weet u misschien, of niet? De kraag, de kroon is het eigenlijk, ja. Maar hun eigen schande opschuimende staat er. Dwalende sterren, en u weet, sterren, dat geldt ook voor de zeeman trouwens, de sterren zijn er juist opdat men aan de sterren zou weten waar men is. Dus voor navigatie, omdat die sterren zo betrouwbaar zijn. Ja. Maar ze zijn dwalende sterren. Je kunt er niet van op aan. Je denkt, ze zijn hier, maar dat is niet waar. Ze staan daar. Je komt er nooit achter. Onbetrouwbaar. Dwalende sterren. De welke de donkerheid der duisternis in der eeuwigheid bewaard wordt. Er staat den welke, dat wil zeggen dat voor hen de donkerheid der duisternis in der eeuwigheid bewaard wordt. Oftewel, dat is waar ze terechtkomen. In de duisternis, in de vergetelheid van de eeuwigheid. Zij weten niet waarheen zij onderweg zijn. Zij weten niet waar het toe leidt. Maar wij weten het. Naar niets. Naar het niets. naar de duisternis, naar de buiterste duisternis, naar vergetelheid. Dat is waar die wereld naartoe gaat. Die maken zich druk over tijdelijke dingen en worden met de tijdelijke dingen heen en weer bewogen. Maar wat wij hebben ontvangen is een onvergankelijk koninkrijk. En mag die wereld dan wankelen? Dat weten we toch, dat is ons gezegd. Maar wij hebben een Heer die niet wankelt. En wij zelf zijn met die levende, onwankelbare Heer verbonden. Dat is waar wij uit geacht worden te leven. Dat is wat ons onderscheidt van de wereld. Dat we iets tijdloos hebben ontvangen. Iets van eeuwen her, wat nog in onze dagen actueel is. Dat we nog steeds hebben die enige Heerser, wiens heerlijkheid in de toekomst zal geopenbaard worden. Want in de toekomst zal die Heer die zich verbergt, die zal zich openbaren. En dan zijn oordeel brengen weliswaar over deze goddeloze wereld. Maar tegelijkertijd is het ook zo, of in de eerste plaats is het zo, dat hij zal komen om ons thuis te halen in vervulling van zijn belofte. Want zijn woord wankelt niet. Amen. Zullen we danken? Trouwe God en Vader, we danken u voor die grote genade die ons deel is geworden in Christus. We willen u dankzeggen dat we te midden van zo'n rumoerige wereld zekerheid en vastheid gevonden hebben. Een plaats hebben gevonden om te ankeren. Wij danken u Vader voor het grote voorrecht dat u ons gezegend hebt met deze onvergankelijke zegeningen. En dat we buiten die wereld om, buiten de zienlijke dingen om, ons vast mogen houden aan deze onvergankelijke, onzienlijke dingen die ons geopenbaard zijn in uw woord. En die vast liggen, die zijn vastgemaakt in de Heer Jezus Christus. We danken u Vader dat we daaruit mogen leven. En net als alle anderen die in de hemel wonen, mogen kunnen lachen. Omdat wij een koning kennen die door u is gesteld. En we danken u Vader dat we daaruit mogen leven. Inderdaad onze zekerheid en onze blijdschap mogen putten in dat historische feit. Dat degene die vernederd werd tot zelfs beneden de engelen. Dat die uitermate verhoogd is tot ver boven de engelen. En dat hij Heer en heerlijkheid heeft ontvangen aan uw rechterhand. We danken u, Vader, dat we daaruit mogen leven. En dat we onder alle omstandigheden een beroep kunnen doen op die belofte die u gedaan hebt. Een beroep kunnen doen op de genade, die barmhartigheid die u ons de bestemde tijd, de bekwame tijd beloofd hebt, wanneer wij tot u en uw troon naderen. We danken u dat we mogen leven als eerstelingen van het nieuwe verbond. Dat u ons deze grootste zegeningen gegeven hebt. Uit de rijkdom van uw genade, groter dan welke andere zegeningen ook die ooit gedurende de heilshistorie aan mensen gegeven zullen worden. En dat niet uit onszelf, maar alleen uit de rijkdom van uw genade waarmee u overvloedig bent geweest over ons. Wij danken u Vader voor het voorrecht dat wij ook vandaag aan deze plaats mochten samenkomen. En mochten bepaald worden bij onvergankelijke dingen. En we willen u vragen Vader, wilt u ook met ons zijn wanneer we van hier gaan? De tijd ook die voor ons ligt. De tijd ook waarin we misschien weer midden in de wereld zullen staan. Omdat we nou eenmaal nog in dit oude lichaam zijn. Maar we willen onszelf bij u brengen. In de wetenschap dat u bemachtig bent. Bemachtig bent om ons te bewaren. Voor al die stromingen om ons heen. Omdat we ons veilig en geborgen zouden weten. Bij u. En omdat we zouden, ons bewust zouden zijn dat we in uw handen gegraveerd zijn. Wilt u daartoe met ons zijn Vader. Opdat we in het oog zouden houden. De heerlijkheid die ook ons is voorgesteld. En dat we zouden vertrouwen op u die recht zult doen. En die voor ons een dis aanricht tegenover onze wederpartijders. Wij danken u Vader dat we daaruit mogen leven. En we danken u dat we als broeders en zusters onszelf veilig mogen weten bij u. Daarom weest u ons daarbij opdat wij u eer zouden geven in ons leven, in ons denken. En opdat wij inderdaad in de toekomst van u zouden mogen en kunnen horen. Welaan, gij getrouwe dienstknecht, over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u zetten. We danken u dat we die vreugde des Heren in het oog mogen houden en mogen weten dat u het bent die ons dat leven en de godzaligheid geschonken hebt en dat u het bent die ons dat betere vaderland bereid hebt. Amen.